dat nog niet helemaal compleet zijn, of wel? Welkom allemaal. Ook degene die deze bijeenkomst via de webcast volgen. Ik denk dat er vandaag twee dingen aangetoond zijn. Op de eerste plaats dat dit bedrijf misschien toch iets minder laatcyclisch is als de meeste mensen denken. En het tweede wat aardige van vandaag is dat het ook duidelijk is dat wij toch wat minder bouwgerelateerd zijn dan misschien sommige andere mensen weer denken. Maar welkom hier. Terugkijkend naar 2009 kunnen we niet anders stellen dan dat 2009 voor Imtech een uitstekend jaar is geweest. Prima cijfers. En wat misschien op dit moment, omdat we natuurlijk toch alweer een tijdje in 2010 zitten, toch misschien nog wel belangrijker is dat we in staat geweest zijn om ook in 2009 een zodanige orderportefeuille op te bouwen voor 2010 en voor een deel 2011 en 2012. Zodat we ook over 2010 weer dezelfde uitspraak kunnen doen als we vorig jaar gedaan hebben over 2009. En dat is dat wij verwachten dat ons bedrijfsresultaat ook in 2010 verder zal groeien. De agenda, zoals u wel bekend, de standaard onderwerpen staan erop. Eerst even de kernpunten, dan gaan we even de geografische divisies af om te kijken hoe het daar gaat. En onze internationaal opererende divisies, ICT, marine en mobiliteit. We kijken dan even naar hoe we er financieel voor staan. We hebben toch weer een paar slides opgenomen over wat wij noemen energy and environment. Omdat dat voor ons toch een hele belangrijke business case is al een paar jaar en ook in de toekomst zal blijven. We kijken even terug naar het strategisch plan wat we in 2007 gemaakt hebben met de uitspraken daarin voor 2012. En hoe we daar nu voor staan. En tenslotte nog even over de vooruitzichten 2010. We hebben deze keer, als het gaat om de kernpunten, niet alleen 2008 en 2009 genomen, maar ook even teruggekeken naar 2005 en 2006. Want u zag in de heading niet voor niks dat we wederom een beter resultaat hebben geleverd, ook ten opzichte van 2005, 6 en 7. Het is dus niet zo dat dit bedrijf het in 2008 heel moeilijk gehad heeft en dan in 2009 toch een wat betere cijfers kan laten zien. Nee, u ziet dat de trend van de verbetering niet is van 2008, 2009, maar al van een aantal jaren terug. Bedrijfsresultaat met 20% gestegen het afgelopen jaar. Autonoom met 7%. Prima prestatie, denk ik. De bedrijfsopbrengsten autonoom gestegen met 12%. Of totaal gestegen met 12% en autonoom met 3%. We hebben weer een stapje gemaakt in onze operationele EBITDA-marge. U weet dat wij in ons strategisch plan staan dat we in 2012 in ieder geval die 6% operationele marge willen halen. U ziet dat we dit jaar toch ook weer in geslaagd zijn om weer een volgende stap in die richting van die 6% te zetten. En last but not least, natuurlijk onze orderportefeuille. Dat is voor ons toch een hele belangrijke graadmeter, gemeten voor de toekomst, omdat 70% van deze orderportefeuille opgebouwd in 2009... zullen we gaan uitvoeren in 2010. En we weten wat de verwachte marges zijn in die orderportefeuille. Dus dat geeft ons ook een hele aardig beeld van die situatie in 2010. En vandaar die uitspraak over de groei in 2010. Mensen vragen ons vaak, ja, hebben jullie dan helemaal geen last van die groei? Van het feit dat het slecht gaat? Waarom blijven jullie toch maar op groei tamboureren ook naar 2012? Terwijl het toch in de buitenwereld op heel veel plaatsen niet goed gaat. We hebben dat in deze slide voor u eens neergezet. Belangrijke aspecten daarin zijn de leidende marktpositie die we hebben in een aantal landen. In de Benelux, in Duitsland, in de Nordics en ook in marine en offshore, waar we in de hele wereld zelfs een top 5 positie hebben. In die landen hebben we vervolgens ook weer hele stevige lokale marktposities. U weet, 80% van onze activiteit is wat wij noemen local for local. Je kunt in Duitsland heel sterk zijn in Hamburg, geen positie hebben in München of omgekeerd. Je kunt in Spanje heel sterk zijn in Barcelona en niet in Madrid. Sterkte die wij hebben, denk ik, dat wij in de landen waarin we actief zijn ook heel goed gespreid zijn over de verschillende regio's. Ander aspect is dat wij, de gevolgen van het feit dat we de afgelopen jaren steeds meer technologie ingebouwd hebben in onze activiteiten, dat we daardoor ook veel dichter tegen de primaire processen van onze klanten aangekropen zijn. Daardoor word je belangrijker voor de klanten, daardoor krijg je minder concurrentie en daardoor kun je uiteindelijk ook betere marges maken. Groeipotentieel is structureel, technologie. Technologie in Europa en in de wereld groeit gewoon per definitie veel sneller dan GDP's. Of het nu in de gebouwde omgeving is, in de industrie, in mobiliteit, overal ziet u dat technische infrastructuur een steeds groter deel gaat uitmaken van totaalprojecten. Daarbij komt nog dat steeds meer klanten zich terugtrekken op een primaire proces, alles daaromheen outsourcen, maar dan wel graag in totaalpakketten. En dat betekent voor ons als leverancier van en werktuigbouw en elektrotechniek en ICT, dat we daar een prima partner kunnen zijn. Cross-selling natuurlijk belangrijk. Ik heb u al vaker genoemd het voorbeeld in Duitsland een aantal jaar geleden. We zijn nu bezig om hetzelfde uit te voeren in Scandinavië. Begonnen met NVS, de acquisitie, 1,5 jaar geleden. We zoeken daar elektrotechniek en dan zult u zien dat in dat hele idee van cross-selling ons volume omhoog gaat en ook onze marktpositie sterker wordt. En als laatste daarin natuurlijk ook, wij willen groeien naar 2012, combinatie van autonome groei en acquisities. En als u kijkt naar onze balanspositie, dan zit daar voldoende ruimte in om dat ook waar te maken aan de acquisitiekant. We hebben een behoorlijk resistent business model, dat is nu ook wel weer gebleken in 2009, denk ik ook naar 2010. We hebben een goede orderportefeuille opgebouwd, 4,7 miljard voor 2010 en volgende. Vaak al gezegd, een deel van ons businessmodel en de stabiliteit daarin is toch gewaarborgd door het feit dat meer dan de helft van onze activiteiten is wat wij noemen recurring business. Onderhoud, beheer, altijd op dezelfde site, bij dezelfde klanten, geeft een prima stabiele basis. En we hebben een heel resistant business portfolio met hele belangrijke trends als energy, environment, care and cure, mobiliteit, noemt u maar op. Allemaal trends waarvan wij voorspellen dat die zich de komende jaren nog heel versterkt zullen doorzetten. En als laatste natuurlijk die solide balans die we nodig hebben om de acquisities die bij horen bij dat uitvoeren van dat strategisch plan ook te kunnen uitvoeren de komende jaren. Ik wil nu met u langs de verschillende divisies lopen. Eerst de geografische, Benelux, Duitsland, Oost-Europa, vervolgens UK, Ierland en Spanje en tenslotte Nordic en ICT, Traffic en Marine. U ziet hier een aardig voorbeeld van een Airbus 350. U weet dat wij in de samenwerking met Airbus begonnen zijn in Hamburg, daarna met Airbus samengegaan zijn naar China, nu ook op andere plaatsen in Duitsland heel actief zijn in de productiehallen en in de assemblagehallen. Waarom is dat nou? Waarom zijn wij nou zo goed daarin? Hele simpele reden. Wij zijn gewoon de star performer als het gaat om de klimatisering van de lakhallen die horen bij dit soort fabrieken. Wij zijn in staat om het droogproces van deze vliegtuigen met 1 à 2 weken te bekorten ten opzichte van het verleden. En dat betekent dat je een geweldige efficiëntieslag maakt in dit soort assemblagehallen. Dus daarom zijn wij langzamerhand een hele vaste partner geworden van Airbus. Technologie, dicht bij de klant, zorgen dat je zijn primaire proces begrijpt en daar ook verbeteringen in kunt aanbrengen. Benelux, we hebben dat genoemd een uitdagende markt. De marktomstandigheden zijn uitdagend, de volumina lopen naar beneden in de buildingsector, maar ook in de industrie. Daarnaast zien we dat de concurrentie toeneemt. Blijkbaar is Nederland voor Franse bedrijven toch heel populair, dus u ziet in Nederland Cegelec komen, u ziet Spie komen, u ziet Vinci komen en dat alles geeft natuurlijk toch een heel gespannen beeld van de markt in de Benelux. We zien wel dat we in staat zijn om daar nog redelijk compensatie te vinden, onder andere in de energiemarkt. Energiecentrale bijvoorbeeld voor het Academisch Medisch Centrum in Rotterdam, duurzame gebouwen. Al genoemd, ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken. Maar bijvoorbeeld nu ook zitten we in het middel van de productie van de nieuwe Kromhoutkazerne in Utrecht. Allemaal duurzame gebouwen. Groene datacenters, ik kom daar straks nog even op terug. Maar we zijn begonnen met ING en met de Rabo. En nu zijn we bezig met een groot datacenter voor BT. Infrastructuur, natuurlijk geholpen door de spoedwet van de regering. Maar ook geholpen door geweldige hoeveelheden technologie die wij opgebouwd hebben op het gebied van veiligheid in tunnels. Toch wel een hot item in dit land op dit moment. We zijn betrokken nu bij de veiligheidssystemen van de Statentunnel, van de Velsertunnel en de Botlektunnel. Hele belangrijke projecten voor ons waar wij onze technologie kwijt kunnen. En we zijn begonnen omdat als u links kijkt naar onze operationele EBIT-marge van 3,9. Daar zijn we niet tevreden mee. Wij vinden ook dat we in de Benelux naar 5% EBITDA-marge moeten. Daarom ook dat Operational Excellence Program wat we aan het uitvoeren zijn. Kerncijfers, ondanks die toch lastige marktomstandigheden, ook in 2009 gegroeid. Opbrengsten met 2%, EBITDA met 2%. EBITDA-marge op het gelijk niveau gebleven, wat ons betreft dus te laag. Orderportefeuille iets teruggelopen. Heeft ook te maken met het feit dat we af willen van het volume denken in de Benelux en meer willen naar het marge denken. Het volume is niet datgene wat ons interesseert, maar de margeontwikkeling is veel belangrijker. Aantal medewerkers toegenomen. Enerzijds toegenomen omdat we met onze campagne begin vorig jaar heel veel technische mensen hebben ingehaald binnen Imtech 4500. En de andere kant dat we her en der toch ook wel reducties hebben aangebracht in ons indirecte kostenapparaat. Al met al toch nog redelijke cijfers in de Benelux onder deze lastige marktomstandigheden. Een paar voorbeelden die ik net nog niet genoemd heb, bijvoorbeeld in de Benelux. De renovatie van het hoofdkantoor van BNP Paribas in Brussel. Ook hier weer de opgave om minimaal 50% reductie te bewerkstelligen in het totale energieverbruik. Rechts ziet u een van de vele projecten die op dit moment in het kader van de spoedwet worden uitgevoerd. En waarin wij natuurlijk als Imtech samen met ons bedrijf wat we een paar jaar geleden overgenomen hebben, Peak Traffic, een belangrijke rol spelen. Ja, Duitsland. De markt in Duitsland is niet zo heel veel beter dan die in Nederland. Maar we zijn in het buitenland veel sterker gepositioneerd. We hebben veel minder concurrentie in Duitsland en we hebben veel meer technologie. Dus als we kijken naar die omstandigheden, dan zien we gewoon dat we in Duitsland het afgelopen jaar en Oost-Europa een geweldige performance hebben neergezet. Sterke groei in energie. Ik heb het al vaker gezegd. Duitsland, de grootste industriestaat van Europa. Nagenoeg geen primaire energiebronnen, klein beetje bruinkool, maar toch voor het overgrote deel afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten en gas uit Rusland. En u weet hoe het daarmee gaat. Dus geweldige nadruk in Duitsland op energiebesparing, opslag van warmte en koude in de bodem, gecombineerde opwekking van warmte en kracht, biomassa, biosolids. En in die omgeving hebben wij de afgelopen 10 jaar een geweldige hoeveelheid know-how opgeleverd in het vakgebied energie en environment. Niet alleen in Duitsland, maar ook als exportartikel. Exportartikel voor de HVC-centrale in Dordrecht. En ons persbericht van een paar weken geleden, de nieuwe centrale aan de Eemshaven. Dat zijn allemaal technologieën, Duitsland ontwikkeld en gereed voor de export. Groene gebouwen, natuurlijk, ik ga niet meer praten over de torens in Frankfurt, maar we zijn nu weer betrokken bij het nieuwe hoofdkantoor van de Spiegel in Hamburg. Wat ongeveer dezelfde eisen gaat stellen ten opzichte van energieverbruik en environment. Belangrijk voor ons, datacenters. We noemen het net in Nederland al, maar ook in Duitsland. Voor alle banken, maar ook voor Google bijvoorbeeld. Farmacie, andere technologie in Duitsland. Heel sterk op het gebied van clean room technology. Belangrijke klanten hier, Pfizer, Novartis. Niet zo'n hele grote projecten, maar wel hoogtechnologische projecten met een hele sterke klantrelatie. Luchthavens als laatste. We hebben ze bijna allemaal gehad. Dan zullen we weer bij de eerste beginnen. Maar de laatste die nu op het programma staat voor de komende jaren is de compleet nieuwe airport in Berlijn. En u weet, een luchthaven op zichzelf met aankomst- en vertrekhallen, dat is nog niet zoveel. Dus wij verwachten dat we daar tot 2020 geweldig druk zullen zijn met de luchthaven zelf. Maar ook met hotels, met een congrescentrum, en noemt u maar op. Alles wat bij toch de ene grootste luchthaven van Duitsland zal gaan horen. Performance in Polen, een paar aardige voorbeelden heb ik zo direct voor, uitstekend. En we hebben onze eerste acquisitie gedaan in Oost-Europa, Arconi in Roemenië. Niet zo groot, maar wel heel goed passend in het portfolio wat we ook in die landen, Polen en Roemenië, willen opbouwen. Cijfers, nou, spreken eigenlijk voor zelf. Opbrengsten met 6% gestegen, bedrijfsresultaat met 36% gestegen. En dat is niet een one-off, Nee, dat is een structurele verbetering van de marge in Duitsland. Gewoon omdat op het gebied van energie, op het gebied van energiecontracting, op het gebied van het feit dat we een hele sterke positie hebben, wij denken dat de marges die we daar nu maken, dat die ook sustainable zullen zijn voor de komende jaren. Marge 5,7, 7,3 spreekt voor zich. Orderportefeuille gestegen met 6% en het aantal medewerkers met 7. Al met al denken wij een uitstekende prestatie in Duitsland. En wij verwachten, onze verwachtingen voor 2010 ook in Duitsland zijn wederom hoog gespannen. Een paar voorbeelden die ik nog niet genoemd heb. Hier ziet u dat een voorbeeld van Polen. Polen moet de Olympische Spelen of moeten de Europese kampioenschappen voetbal organiseren in 2012. Drie stadions moeten er gebouwd worden. We zijn inmiddels al weer betrokken bij twee van die. Het Nationaal Stadion in Warschau en het stadion in Gdansk. En wie weet, misschien komt er nog wel één. En aan de rechterkant ziet u die specifieke technologie in Duitsland. Centrales voor RWJ, maar ook voor Stade, in Stade, ENBW. Combinatie van warmtekracht, combinatie van kolen en gas. U noemt het maar, alle technologieën heeft ons bedrijf in Duitsland daarvoor in haar portefeuille. UK, Spanje en Ierland. Een paar jaar geleden vroegen jullie altijd aan ons, waarom stop je dat nou allemaal bij elkaar? He, want het is toch, zijn toch aparte landen? Nou, de statement was altijd van ja, in totaliteit is het nog niet zodanig groot dat we het gaan opsplitsen. Sinds een paar maanden krijgen we een andere opmerking. Begrijpt iedereen waarom we deze landen bij elkaar gestopt hebben? Want als je kijkt naar de EEG en je laat Griekenland en Portugal daar even buiten, dan heb je hier toch wel over de, wat wij noemen, de drie armoedzaaiers in de EEG op dit moment. UK, geen groei in 2009, geen groei in 2010. Ierland, we zeggen back to the 60s. Toen was Ierland een doodarm land en alle Ieren werkten in de rest van de wereld. Ik kan u verzekeren, ons bedrijf Sure is daar ook weer mee begonnen. Spanje, werkeloosheid 20% of meer. Al met al geen geweldige vooruitzichten voor 2009 en 10. En toch hebben wij daar ook in 2009 een hele solide performance neergezet. In Engeland, natuurlijk. De terugval op de voor in de Groot-Londen, zeker door de financiële crisis. Voor een belangrijk deel toch weer goed gemaakt door de Olympische Spelen, wat u straks in de voorbeelden zal laten zien. Afvalwaterprojecten, heel belangrijk. Grote projecten voor ons. Niet alleen op korte termijn, maar ook voor de langere termijn. Langzamerhand begint dat een steeds groter deel te worden van onze activiteiten in de UK. Energie. Ook daar zien we dat op het oogpunt van energiebesparing en opwekking van warmte en kracht een steeds belangrijker item wordt. Onderwijs, renovatie van de complete universiteit in Nottingham. Natuurlijk ook mede gesubsidieerd door de Engelse overheid. Maar al met al toch de terugval in de vastgoedmarkt toch aardig gecompenseerd door andere zaken. Ierland, ik zei het u al, in Ierland is niet zoveel te beleven. Maar ons bedrijf Sure is gewend om naar het buitenland te gaan. Doen farmacieprojecten in België. Zijn sterk op het gebied van elektroniek en instrumentatie van windparken. Op het ogenblik overal in de wereld worden die gebouwd. En Sure is betrokken bij heel veel van dat soort automatisering en elektroprojecten voor windparken. Dus ook daar zie je dat men toch in staat is om een groot deel van het verlies van de markt in Ierland weer te compenseren buiten Ierland. Spanje, grootlopende projecten. U kent ze, Cepsa, Repsol. Ene wordt afgeleverd in 2010, volgende in 2011. Maar inmiddels ook weer nieuwe contracten gekregen voor de grote roestvrij staalfabrikant Acerinox. In de gebouwde omgeving is het natuurlijk moeilijk in Madrid en Barcelona. Maar wij zijn heel sterk op het gebied van onderhoud en beheer in die gebouwde omgeving. En het is ons gelukt het afgelopen jaar om onze eerste acquisities te doen. Huguet 1 en Huguet 2, zoals wij dat noemen, in Spanje op het gebied van elektrotechniek. Tot nu toe alleen maar actief in werktuigbouw. We geloven heilig in de combinatie en het is ons gelukt eind vorig jaar om die twee bedrijven over te nemen. Niet zo groot, maar wel heel belangrijk voor ons totaal palet ook in Spanje. Cijfers zien er eigenlijk prima uit. Als je kijkt naar de landen waar we het over hebben, opbrengsten met 8% gestegen. Bedrijfsresultaat met 3%, marge iets teruggelopen van 6,2 naar 6. Maar nog steeds voor ons op een prima niveau. Orderportefeuille toegenomen en ook het aantal medewerkers, voornamelijk door de overname van Huguet eind vorig jaar. Al met al vinden wij dat wij in die regio's het afgelopen jaar een prima performance hebben neergezet. Hier ziet u een paar voorbeelden die ik nog niet genoemd heb. Wij bouwen geen zonnecellen, maar wij zijn wel betrokken bij veel zonnekrachtcentrales. Zeker in het zuiden van Spanje, op het gebied van elektroniek, op het gebied van instrumentatie. Dat is ons werk. En aan de andere kant ziet u dat wij langzamerhand, na het geweldige succes wat we in het verleden gehad hebben met het Arsenalstadion, eigenlijk op de hele Olympische site actief zijn. Olympisch stadion, Velodrome, de basketbalhal. We hebben in het verleden in Londen samen met McAlpine een geweldig mooi winkelcentrum ontwikkeld. Westside, en nu zijn we bezig met een dergelijk winkelcentrum ook op de site van de Olympische Spelen. En u ziet, alles bij elkaar, 70 miljoen euro, dat is voor ons in Groot-Londen veel voor de komende 2 jaar. En zal veel goed maken van het verlies aan vastgoedprojecten in de regio Londen. Norik, u weet dat we in ons strategisch plan 2007 hebben aangegeven dat wij onze positie in Scandinavië, de Noordic en vanuit de Noordic ook naar Finland en de Baltics willen uitbreiden. U weet dat wij eind 2008 de eerste succes daar gehad hebben met de acquisitie van NVS. En we zijn nu op zoek om daar ook onze andere disciplines uit te bouwen op het gebied van elektroniek, op het gebied van ICT, op het gebied van marine. En dat zal hopelijk in de loop van 2010 ook weer wat meer beslag krijgen. We hebben een breed portfolio. Geweldig vaste klantenbestand, tot nu toe, of tot voor kort, niet al te veel grote projecten. Wat je nu ziet, is dat we langzamerhand ook steeds meer groeien naar de grotere projecten. Natuurlijk ook soms met ondersteuning vanuit de andere landen, op het gebied van energie, op het gebied van mobiliteit, als het gaat om tunnels. Maar langzamerhand ziet u dat we daar ook de grotere projecten aan durven te pakken. Groeiende energie, care and cure, laat ik u zo zien. En we hebben het afgelopen jaar in het kader van onze add-ons in Scandinavië, wat we u wel eens vaker verteld hebben, ook een drietal kleine acquisities kunnen doen. Vergelijking is niet goed te maken, omdat in 2008 de cijfers natuurlijk toch maar voor 2 maanden meetelden. Maar wat belangrijk is, denk ik, de uitspraak die we gedaan hebben, dat wij in de Nordic met het portfolio wat we hebben, die 8% marge moeten kunnen maken, hebben we ook gerealiseerd. En u ziet dat de orderportefeuille behoorlijk is toegenomen het afgelopen jaar. Dat heeft te maken met het feit dat er meer grotere projecten in de ordeportefeuille zijn gekomen, die natuurlijk ook langer lopen, door het jaar heen lopen en ook voor een deel uitgevoerd worden in 2010. Ordeportefeuille prima gestegen. Het aantal medewerkers is ook wat gestegen ten gevolge van die kleinere acquisities. Al met al een goede performance en we hopen dat we daar in 2010 en 2011 weer verder kunnen groeien en autonoom en door acquisities. Een paar voorbeelden, het zijn ook wat grotere projecten. Winkelcentrum in Stockholm. Wie het uit kan spreken mag het proberen. Ik geloof dat het iets van Liljehammer heet. Dat durf ik nog wel, maar als u kijkt naar de 2 ziekenhuizen rechts, toch een scope van 20 miljoen. Groot voor NVS. Tot voor kort maakten ze dit soort grote projecten niet. De een in Göteborg en de andere in Kalmar. En u mag het voor uzelf uitspreken wat de namen zijn die ze daarvoor gebruiken. Maar ook hier ziet u zorgsector, ook belangrijk voor ons in Scandinavië en duidelijk groeiende. ICT, traffic en marine. Daar zien we een wat wisselend beeld. Vorig jaar hebben we u gemeld dat ICT het moeilijk heeft, ook binnen Imtech. Als we kijken naar onze orderportefeuille met een looptijd van 8 maanden tot 2 jaar. Dan, als je dat vergelijkt met het orderportfolio van ICT, dan is dat vaak maar 2 of 3 maanden. Dus we hebben vorig jaar echt wel last gehad van die crisis als het gaat om onze ICT-activiteiten. We hebben wel het voordeel dat onze ICT-activiteiten heel dicht zitten tegen onze core business van werktuigbouw en elektroniek. Dus daar kun je elkaar toch wel prima helpen. Marktomstandigheden zijn nog steeds moeilijk. We hebben daar ook in een paar landen, onder andere in Engeland en in Nederland, wat reorganisaties doorgevoerd. En de afname in EBITDA in zijn totaliteit in deze cluster komt helemaal voor rekening van ICT. Traffic, still going strong, UK, Nederland, langzaam posities opbouwen in Oost-Europa, in Roemenië, in Polen en natuurlijk nu ook langzaam begonnen in Scandinavië, onder andere met een groot tunnelproject wat we samen met NVS en met een paar andere bedrijven aanbieden aan de overheid. Marine, natuurlijk een lastige markt geweest de afgelopen jaren, je ziet daar toch redelijk veel uitstel van orders, ook op het gebied van kraanschepen, pijpenleggers. Luxe jachten merken we eigenlijk helemaal niets. Cruisemarkt is nog steeds voortreffelijk. En in die kraanschepen, werkschepen, baggerschepen zien we toch een geweldige tendens naar wat wij noemen groene schepen op het gebied van diesel-elektrische voorstuwing en opslag van elektrische energie in accu's. Dus al met al nog steeds een prima markt voor ons. totaal cijfers, opbrengsten met 8% gestegen. Bedrijfsresultaat teruggelopen ten gevolge van het verminderde bedrijfsresultaat bij ICT. Marge daardoor natuurlijk teruggelopen van 6,6 naar 5,8. Orderportefeuille toch met bijna 10% gestegen. Het aantal medewerkers is wat afgenomen omdat we zeker in Nederland en in Engeland toch her en der wat kleinere reorganisaties hebben uitgevoerd bij ICT. Al met al denken wij het nog steeds een prima beeld voor de drie divisies ICT, Traffic en Marine. Voorbeelden, aardig voorbeeld voor ICT. ICT een aardig project, 2 miljoen. Het complete ICT logistische systeem voor een van de grote retailers in Duitsland, Erika. En aan de rechterhand ziet u de twee vliegkampschepen. Een tijdje geleden ook een persbericht. Vooruitgestuurd, een heel langlopend project. Er staat hier een totaalbedrag van 130 miljoen. Maar in onze orderportefeuille hebben wij vooralsnog maar één schip meegenomen. Want het totale project loopt tot 2017, 2018. En er kan ook best wat veranderen in de politieke situatie in de UK. Waardoor misschien dat tweede schip niet gebouwd wordt, weten wij veel. We hebben een opdracht voor twee schepen. In onze orderportefeuille zit er op dit moment eentje. Hoe staan we er financieel voor? We hebben hier wel een aardig voorbeeld om eens te laten zien. Wat is dat nou, die automotive? Iedereen klaagt over automotive en dat is een slechte markt. Voor ons is het dat niet. Je ziet hier weer een voorbeeld van een R&D-center in Duitsland wat we gebouwd hebben. Wij hebben absoluut de beste technologie als het gaat om testruimtes, onderzoekruimtes, het meten van efficiëntie van motoren, meten van warmtebelastingen, koude belastingen op auto's, interieurs, plus 60, min 40, noemt die maar op. Dat is onze expertise. Afgelopen jaren opgebouwd voor alle Duitse grote autofabrikanten. En nu overal waar de Duitse autofabrikanten in het buitenland fabrieken bouwen, gaan wij met ze mee, omdat wij zoveel technologie hebben voor testruimtes en dit soort R&D-centers. Dat is weer zo'n voorbeeld waarbij je als bedrijf zoveel technologie opbouwt dat je je daarmee een hele bijzondere positie aanmeet bij je klanten. En daardoor eigenlijk onmisbaar wordt voor het primaire proces van de klanten zelf. We laten deze keer een breakdown zien van de groei van EBITDA en revenue, om het u ook nog even te laten zien dat we toch ook het afgelopen jaar toch wel last gehad hebben van de verschillende valuta's. Dan moet u vooral denken aan de Britse pond en de Zweedse kroon. U ziet dat als je die bij de EBITDA heeft ons dat ongeveer 6,7 miljoen gekost. Als u dat niet in rekening zou brengen, dan was de autonome groei aan de EBITDA kant zelfs geen 7%, maar 9% het afgelopen jaar. Datzelfde ziet u terug aan de opbrengstenkant. Ongeveer 94 miljoen kwijtgeraakt door translatieverschillen. En dat betekent voor de autonome groei geen 3, maar 5% het afgelopen jaar. En dat maakt, denk ik, de autonome groeicijfers over 2009 nog indrukwekkender dan ze misschien al waren. Resultatenrekening, de meeste cijfers hebt u al gezien in de voorgaande slides. Opbrengsten met 12% gestegen, bedrijfsresultaat met 20%. We hebben natuurlijk toch behoorlijk wat goodwill afgeschreven voor de acquisities die we gedaan hebben. Dat proberen we elk jaar. Financiële resultaten natuurlijk lager ten gevolge van het feit dat we eind 2008 voor de acquisitie van NVS een lening zijn aangegaan. Netto winst gestegen met 11% en dividend per aandeel zal dit jaar met 8% omhoog gaan. Balans, een paar opmerkingen daarbij. Natuurlijk, ik heb het straks al gezegd, voor ons is belangrijk het uitvoeren van ons strategisch plan voor 2012. Daarvoor moeten wij een stevige balans hebben. Die hebben we ook. Als u kijkt naar de ratio's links, de ratio netto schuld EBITDA 1,7. Dat wil je nog meer. Ver van de convenanten die we hebben met onze banken. Rentedekking van 7,3. Ook prima ratio's om de komende jaren door te blijven groeien. Autonoom, maar ook door acquisities. Ik hoorde wat mensen klagen over het werkkapitaal, maar dat klopt gewoon niet. Als u kijkt naar het werkkapitaal, is gestegen van 180 naar 197. Maar als u kijkt naar ons productieniveau, dat is meer gestegen dan het werkkapitaal. Dus met andere woorden, als percentage van ons totale productievolume is het werkkapitaal zelfs in 2009 weer wat gedaald. En dit is een laag percentage. Onze doelstelling is sinds jaar en dag onder de 5 blijven. Dus als het ons lukt om in deze tijd, waarin je toch, zeker bijvoorbeeld in Duitsland, veel minder vooruitbetalingen krijgt dan een paar jaar geleden, dan is dit denk ik voor dit bedrijf in 2009 een prestatie van formaat. Bij de jaarcijfers vorig jaar hebben we u gemeld dat wij, omdat wij in 2008 veel acquisities gedaan hebben, en VS als hele grote, maar ook heel veel kleiner op het gebied van ICT, hebben we u gemeld dat wij 2009 voorzichtig aan zouden doen. Twee redenen. Acquireren van de bedrijven is één, maar het vervolgens integreren, het uitnutten van synergie-effecten, dat is eigenlijk nog veel belangrijker dan het kopen van een bedrijf. Daar hebben we van gezegd, daar willen we in 2009 onze tijd aan besteden. En de tweede reden was dat we zagen dat onze buitenwereld, zeker ook bij private equity, behoorlijk aan het veranderen was. En daarvan hebben we gezegd, nou, laten we eens even passen de plaats maken, niet te snel nu gaan acquireren. Want misschien gebeurt er in 2010 wel dingen waarvan we zeggen, oh, als we dat nou geweten hadden, in 2009 hadden we dat anders gedaan. Dus we hebben ons in 2009 echt ingehouden op het acquisitiefront. Wel een paar mooie gedaan, ik heb ze al genoemd. Arconi, eerste stap in Roemenië. Spanje, twee UGET-bedrijven. Opbouw van elektroniek in de gebouwde omgeving. Heel belangrijk voor ons. En drie kleine in de Noordic. Totale opbrengsten, 40 miljoen, 500 mensen. Koopprijs iets meer dan 30 miljoen. En een verwachte EBITDA van 4,8. Dus ergens tussen de 6,5 maal EBITDA betaald. Dus niet slecht. We hebben toch weer een paar slides toegevoegd op het gebied van energy en environment. Omdat dat voor ons toch een hele belangrijke business case was, is en ook de komende jaren zal blijven. Hier heb je dan weer, toch vinden wij een heel mooi voorbeeld. Hier ziet u, dat kunnen wij een complete warmtekrachtinstallatie neerzetten voor de airport in Berlijn. Waardoor in plaats van het energieverbruik van 30% wat je uit de normale centrale hebt als rendement, je rendementen kunt maken van 50-60%. Mooi project, zeker ook voor Ierland, met een scope van meer dan 15 miljoen. Waarom is Energy and Environment een business case voor ons? Dat wil ik u laten zien aan de hand van deze plaatjes. Als je kijkt naar de doelstellingen binnen de EEG, dan is de doelstelling om in 2020 te komen tot een energieconsumptie ten opzichte van de normale situatie die 20% lager ligt. Daarnaast moet het aantal renewable energy percentage stijgen van 9 naar 20%. Dat geeft een geweldige inspanning op het energiegebied door energiebesparing, opslag van warmte en koude in de bodem, noem maar op, warmtekracht, renewable op het gebied van biomassa, biomassa en biosolids. Aan de CO2-reductiekant target 20% naar beneden. En dat betekent voor ons, als je kijkt dat die hele CO2-emissies, als je kijkt waar vindt dat nu plaats, dan ziet u dat dat allemaal in onze marktsegmenten plaatsvindt. In de gebouwde omgeving, in de industrie, in transport, bij mobiliteit en aan de energiekant. Dus allemaal markten waarin wij geconfronteerd worden met deze doelstellingen. Ze zijn makkelijk voor u te onthouden. Het is allemaal 20 of 20% naar beneden of naar 20% of 20% naar beneden. Dus hele makkelijke sommetjes om te bewaren voor de toekomst. Maar voor ons is dit voor de komende jaren een hele belangrijke business case. Wat doen we dan? Hier ziet u het in de gebouwen, groene gebouwen, ik noem ze niet meer, Frankfurt, Berlijn, Justitie, Kromme, noem ze maar op. Allemaal geweldige nadruk op groene gebouwen in verband met de carbon footprint, ook van onze klanten. Groene datacenters, de grootste energievreters van de wereld op dit moment in deze moderne tijd. Wij hebben daar technologische oplossingen voor om dat tot een minimum te beperken. Groene stadions, langzamerhand zijn we, geloof ik, de specialist in Europa om dat soort dingen, daar de infrastructuur voor te doen. Industrie, natuurlijk olie en gas, efficiëntieverbeteringen, energiecentrales, gecombineerde opwekking van warmtekracht, energiemanagement, biomassa, biosolids, marine, ik zei het u al, diesel-elektrische voorstuwing, vermindert het energieverbruik van schepen met 25-30%. Als u dan ook nog in staat bent om een deel van die overtollige elektrische industrie op te slaan in accu's, dan gaat dat nog eens een keer met 5-10% omhoog. Infratraffic, afvalwaterbeheersing, heel belangrijk, ook voor ons, drinkwater, maar ook afval en verkeersmanagement systemen. Waarom die business case? Kijk je maar naar 2009. Een kwart van datgene wat dit bedrijf Imtech doet in de wereld en in Europa is gerealiseerd aan het energie en aan environment. Voorwaar voor ons een belangrijke business case. Maar niet alleen de energiekant, ook als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor onszelf en voor anderen. Eerste plaats voor onszelf. Onze eigen carbon footprint. Daar willen we gewoon het komend jaar aandacht aan besteden. We willen weten wat onze eigen carbon footprint is. Omdat we die dan ook weer kunnen vertalen in de hele keten verantwoordelijkheid. Naar onze leveranciers, naar onze onderaannemers, omdat onze klanten hetzelfde probleem hebben als wij. Dus wij moeten in staat zijn om onze carbon footprint met alles wat daarbij hoort uit te leggen aan klanten, omdat dat weer een deel is van hun eigen carbon footprint. Afvalmanagement, groene energie, eigen gebouwen. We zijn bezig met al onze gebouwen groen te maken. Op dit moment bezig met de nieuwbouw voor onszelf in Eindhoven, wat een van de meest groene gebouwen in Nederland zal worden. Natuurlijk ons autopark. U ziet, 50% van onze business is recurring business. Dat betekent dat je met autootjes rondrijdt. Heel veel auto's hebben wij. En we willen zorgen dat die voldoen aan de hoogste klasse als het gaat om energieverbruik en CO2-uitstoot. En last but not least, SafeTech, quality, health and safety en environment ook naar de omgeving toe. Dat doen we voor onszelf en voor onze klanten. Maar we proberen toch ook in deze wereld onze technologie daaruit te dragen waar men daar behoefte aan heeft. Je kunt doen aan sustainability door elk jaar op een of andere bankrekening misschien een miljoen te storten. Wij zeggen dat doen wij niet. Wij stellen onze technologie beschikbaar voor projecten in ontwikkelingslanden. Hele mooie projecten in Zuid-Afrika. De plakkies waarbij we mensen helpen om systemen en machines te ontwikkelen om uit oude autobanden om dit soort teenslippers te maken. We willen ze helpen met het energiebewustzijn ook in de huishoudelijke omgeving. Omdat dat weer belangrijk is. Ook weer voor de carbon credits voor een land als Zuid-Afrika. Dus we doen het niet alleen voor onszelf, maar proberen toch ook de technologie die we hebben daarin te zetten met onze jonge mensen, wat heel belangrijk is, in die landen waar daar geweldig veel behoefte aan is. Strategie en vooruitzichten. U ziet hier een heel saai plaatje. En voor velen van u zal het misschien een heel nieuw plaatje. Dit is nu een datacenter. Zo saai ziet zo'n ding er van binnenuit. Als je niet beter weet, dan denk je dat het de douchecabines zijn bij een sportzaal. Maar het is niet zo. Dit is nu een datacenter en het hele vervelende van zo'n ding is dat het energieverbruik van zo'n ding ligt tussen de 1,5 en de 2 kilowattuur per vierkante meter. De grootste energiegebruikers op dit moment in Europa. En er worden er ontzaglijk veel gebouwd. En wij zijn in staat om dat energieverbruik in ieder geval tot een minimum terug te brengen. We doen dat door middel van projecten in combinatie met glastuinbouw, het gebruik van warmte op andere manieren. Maar dit bepaalt onze positie op het gebied van datacenters overal in Europa. Wij zijn een gekende specialist op het gebied van het energieverbruik van dit soort datacenters. Ook de komende jaren voor ons een belangrijke markt. Wat oud plaatje, gemaakt in 2007, maar wat ons betreft nog steeds geldig. Primair handhaven autonome groei. Daarnaast het doen van acquisities. Maar die acquisities mogen niet op zichzelf staan. We moeten altijd weer een versnelling aanbrengen in autonome groei. Ofwel door synergie, ofwel door cross-selling. U noemt het. Als dat niet gebeurd zou zijn de afgelopen jaren, dan zouden wij nooit autonoom kunnen blijven groeien met de percentages die we hebben laten zien. ICT belangrijk, ook in de landen waar we nog niet zitten. Moet u denken aan Oost-Europa, moet u denken aan Scandinavië, moet u denken aan Spanje. We hebben toen gezegd de landenfocus uitbreiden, daar zijn we al heel lang mee op weg. Ierland hebben we gedaan, Oostenrijk met kleine stapjes. Scandinavië, de eerste grote acquisities en de volgen. En meer en Oost-Europa. Al met al met het uiteindelijke doel om dichter naar het primaire proces van onze klanten te kruipen, waardoor we hem meer toegevoegde waarde kunnen leveren, wij minder concurrentie hebben en hogere marges kunnen maken. En het zal niet verbazen dat we ook nu, in het begin van 2010, toch weer onze doelstellingen voor 2012 herhalen. 5 miljard omzet en een operationele marge van 6%. Waarom dan toch, in deze toch lastige economische omstandigheden, waarom toch die blijvende focus, misschien zelfs uit een vorm van eigen wijsheid, op groei naar 2012 en ook daarna? Heel eenvoudig. We denken dat we dat kunnen. Als we kijken naar 2009, waar toch de hele buitenwereld ook sceptisch naar een bedrijf als Imtech keek. Ik heb u al genoemd, dat idee van laatcyclisch, wat het dan ook mogen zijn. Ik denk dat wij een uitstekende performance neergezet hebben in 2009. Met onze orderportefeuille van 4,7 miljard, weer 5% hoger dan het jaar daarvoor. Prima uitgangspositie voor 2010. Ik zei het u al, Duitsland en Oost-Europa hebben het geweldig gedaan in 2009. En wij denken dat ze dat in 2010 weer gaan doen. De positie is zo sterk. positie is zo sterk op het gebied van energie, op het gebied van milieu, dat wij denken dat zij die positie kunnen handhaven en misschien zelfs nog verder kunnen versterken. En wat we zien, maar misschien is dat ook een opkikker voor u allemaal, we zien heel voorzichtig in sommige markten kleine tekenen van herstel. Op het gebied van ICT, op het gebied van automotive, langzamerhand zien we wel wat tekenen van herstel. Wat ons nog niet erg optimistisch maakt over de economische situatie in Europa voor 2010. Maar goed, wat werkt ons tegen? Natuurlijk die marktomstandigheden. Ook wij hebben last van de markt. Aan concurrentie, minder volumes, noem maar op. En natuurlijk ook dat we zien dat klanten, belangrijke klanten van ons, gewoon projecten uitstellen omdat zij zelf de financiering van die projecten bij de banken niet rondkrijgen. U ziet, uitstel, u denkt de orde vandaag, komt niet vandaag, komt 3 of 4 maanden later. En ook op het gebied van onderhoudscontracten. Ook wij zien dat onze klanten proberen om onderhoudscontracten tot een minimum te beperken. Maar dat alles brengt ons nog steeds tot de conclusie dat dit bedrijf zo veerkrachtig is dat we daar gaan we tegen kunnen. We zijn financieel sterk, we zitten in geweldig goede markten. Denkt u nog maar een keer, energy and environment, care and cure, mobiliteit, security, noemt u maar op. Allemaal marktgebieden waarvan we zien dat die blijven groeien, ook de komende jaren. We zijn sterk op het gebied van financiën, ik heb u de balans laten zien. Voor ons is het geen probleem om ook aan het acquisitiefront door te blijven groeien, conform ons strategisch plan. En dat brengt ons tot de focus, toch nog steeds, ook voor 2012, op verdere groei. Dan zal dit plaatje u denk ik niet zo heel erg verbazen. Dat heb je al vaker gezien. We staan er goed voor 2010. Orderportefeuille ziet er prima uit. We hebben aantrekkelijke marktposities overal in Europa. We hebben een stevige financiële positie. En dat betekent dat wij het aandurven om ook, net zoals dat vorig jaar gedaan, om ook voor 2010 te melden dat we er heel, voor 2009, dat we er voor 2010 uitstekend voor staan. En dat we ook onze lange termijn doelstellingen voor 2012, geformuleerd in 2007, ook in 2010 gaan waarmaken. Voordat we naar de vragen gaan, wil ik u toch dit aardige plaatje laten zien, want we vieren dit jaar ook het 150-jarige bestaan van ons bedrijf. Niet van Imtech, want Imtech is pas opgericht in 1993, maar ons eerste bedrijf in Nederland was het bedrijf van meneer Rietschoten. In die tijd actief op het gebied van scheepstoebehoren en later stoomtechniek. En zo hebben we een hele ontwikkeling doorgemaakt met heel veel bedrijven. Rietschoten, Van Buren, Van Zwaai, Nettenbouw, Vonk, noemt u maar op. En het aardige is wat u kunt zien dat al die bedrijven in die periode van 150 jaar, als het gaat om technologie, altijd haantje de voorste waren. Altijd vooraan in de innovatieve cirkel. Eerste elektrische verlichting in gebouwen hebben we gedaan. We hebben een eerste combinatie gemaakt van elektroniek en werktuigbouw. Toen al. Eerste elektrische tram. In Duitsland, Rudolf Voldemeyer was het eerste bedrijf wat de centrale verwarming aanlegde in het Vaticaan. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Eerste analoge computer aan scholen en universiteiten. Geleverd door Rietschoten. Wij deden ook het passagiersschip de SS Rotterdam. Die nu voor 250 miljoen een beetje licht te verpieteren in de haven. Maar goed, wij waren degene die verantwoordelijk waren voor de verlichting rondom Oude Rijn. Het eerste klaverblad in Nederland. En nu, 2010, denk ik een heel sterk bedrijf in Europa op het gebied van elektroniek, werktuigbouw en ICT. Waarbij we denk ik de komende decennia nog heel goed mee verder kunnen. Dank u wel.
Goed, vragen. Ik denk niet dat er vragen komen over werkkapitaal naar jou nou te inzetten. Nou, daar, maar je weet nooit. Thijs?
Thijs Hollestelle, ING Bank. Over het uitstel van orders had ik een vraag. Ik kan me herinneren dat u bij de eerste helft vorig jaar had u een groeiend orderboek van 11%. Maar er zaten wel zeg maar toen wat uitgestelde orders in. Hoe heeft u dat door het jaar heen gezien? Is dat op een gelijk niveau gebleven of is het in de tweede helft wat minder geworden? En hoe zijn de eerste maanden van het eerste weken van het jaar?
Nou ja, als je kijkt naar wat we gemeld hebben ook bij de halfjaarcijfers, is dat effect zich het meeste voordeed in de eerste helft van het jaar. Dat heeft er ook al geresulteerd dat we gewoon een aantal orders die eigenlijk nagenoeg in ons orderboek stonden, die hebben we toch maar weer opzij geschoven. Dus we wachten wel even af wanneer dat komt. Maar het is wel een proces wat je niet zo makkelijk meer inhaalt. Hè. Je ziet dus dat heb je één keer als dat gebeurt. En dat blijkt gewoon dat dat door het jaar heen zich doorzet. Alleen als je kijkt uiteindelijk naar de orderportefeuille, dan ziet die er op het eind van het jaar toch weer prima uit. Dat is ook het statement wat we maken. Als we die crisis niet gehad hadden in 2009, dan had u absoluut nog heel andere cijfers gezien. En ik moet eerlijk zeggen, als we kijken naar de eerste maanden van 2010, dan is er geen verandering opgetreden in dat proces van het afgelopen jaar.
Dan een vraag over uw acquisitiebeleid. U noemde al in uw speech dat u zich had ingehouden in 2009. Ja. U heeft een helder geformuleerde strategie op dat gebied.
Ja.
Is er een groot verschil tussen hoe de verschillende landen ervoor staan? Want als ik het goed begrijp, dan zijn de lokale managementteams kijken ook voor jullie zeg maar, naar wat voor targets er zijn. Hoe ligt dat op het moment, het gewicht? Dus waar zijn ze ver, waar zijn veel targets, waar zijn die terughoudend? Kunt u dat over de belangrijkste landen zeg maar, wat toelichten?
Nou, er zijn natuurlijk een paar dingen. In Scandinavië ligt natuurlijk als hele belangrijke taak om de combinatie van werktuigbouw en elektroniek te bewerkstelligen de komende jaren. Dat is echt een doelstelling daarvoor. In Duitsland is toch de belangrijkste doelstelling in Duitsland zelf autonoom blijven groeien. Misschien nog in de industrie mooie activiteiten vinden, maar verder de vervolgstappen maken. Ook naar Oostenrijk en Oost-Europa. Spanje ligt de primaire uitdaging in de elektrotechniek. Ja, jarenlang alleen maar actief geweest op het gebied van werktuigbouw. En we willen gewoon die combinatie hebben. ICT natuurlijk verdere uitbreiding. Verdere uitbreiding in Spanje, verdere uitbreiding in Oost-Europa en ook naar Scandinavië. En voor marine ligt daar gewoon de uitdaging om ook in dat hele mondiale activiteitenveld, om daar verder uit te bouwen in die landen. Waarvan wij verwachten de komende jaren dat daar of de scheepsbouw zal aantrekken, ofwel de havenactiviteiten zullen aantrekken. En dat is eigenlijk toch in een nutshell het belangrijkste wat we tot 2012 willen bewerkstelligen.
En bijvoorbeeld de UK, want op zich is uw marktpositie vrij klein ten opzichte van de totale markt.
Ja, UK zijn we wel stevig in de utiliteit, maar nog niet sterk in de industrie.
En kunt u opvegen daar? Want ik kan me voorstellen dat Engeland komt nu lijkt een beetje te bodem. Hè? Ja, u heeft de targets in kaart.
Het onderdeel van een succesvolle acquisitiebeleid dat we hebben, is dat we altijd bedrijven overnemen die financieel ook succesvol draaien. En het opvegen van bedrijven die het slecht doen, dat valt eigenlijk niet in onze strategie. Wij doen eigenlijk geen turnarounds. Dus we zijn gewoon ook in de industrie op zoek naar bedrijven die het vandaag de dag ook goed doen. Dus het opvegen van partijen die bijna opvallen, dat is eigenlijk pas niet in onze strategie.
Ik dacht het al, maar ik hoor het u graag nog een keer zeggen.
Ja. Je moet, denk ik, als je strategie hebt, moet je niet wijzig rond de markt wijzig staan.
Ik heb nog een laatste vraag, als het mogelijk is, over de Benelux. U noemt toch zeg maar, de 5% marge doelstelling. Is het zeg maar more likely dat je die marge haalt op die 1,2 miljard omzet of op een lagere omzet? Wat denkt u zelf?
Nou, nee, ik denk, we gaan daar niet voor volume. Dus u moet niet verwachten dat daar we een geweldige omzetgroei laten zien de komende jaren. De doelstelling is gewoon toch groeien naar die marge van 5%. Die hebben we in het verleden ook gehaald in de Benelux. En wij vinden dat we daarin terug moeten. Dus de prioriteit ligt meer op de marge dan op het volume.
Ja, maar zou dat een absolute omzetdaling kunnen betekenen?
In ieder geval een mindere stijging. Ja. Maar daling is wel een heel sterk ding.
Ja, dank u.
Daling hebben we een beetje hekel aan. Dat vind ik zo'n raar woord.
Hans? Ja, Hans Lobrabo. Twee vragen. Eén over ICT. Ik zag dat jullie 5% van de mensen ongeveer hebben laten afvloeien. Of ze zijn door natuurlijk verloop eruit gegaan. Misschien kun je iets zeggen over de restructuring kosten. En de vorige keer dat we elkaar spraken, was meer het streven om niet te snijden in eigen vlees. Dat hebben jullie nu toch gedaan. Zijn jullie wat negatiever geworden over het herstel van ICT? Dat is mijn eerste vraag. En de tweede, nogmaals terugkomend op de Benelux. Ik ben ook wel benieuwd naar de Operational Excellence initiatief. En ook de plannen van het nieuwe management in de Benelux. Misschien kunnen jullie daar nog iets verder over uitweiden. Hoe je inderdaad naar die 5% marge kunt komen. Dus,
nou, misschien een antwoord op de reorganisatiekosten. Dat is denk ik een antwoord op bijna beide vragen. We hebben afgelopen jaar 8,7 miljoen uitgegeven aan reorganisatiekosten voor de totaalonderneming. bedrag ligt hoger dan normaal. We hebben natuurlijk ook ondernemingen als ons hebben ieder jaar reorganisatiekosten. Er is altijd wel ergens een stukje in de onderneming die niet optimaal draait. Als je kijkt, van die 8,7 is ongeveer 3 miljoen uitgegeven in de Benelux en 3 miljoen in ICT en de rest over de andere divisies. Dat geeft ook weer dat we kijken naar het besparen van de kosten van de indirecte kosten. De statement die we altijd gemaakt hebben, dat we niet in het hart van de onderneming willen snijden. Dus de directe mensen, zoals wij die intern noemen. Mensen die op projecten werken, daar komen we niet aan. Dus we hopen dat we met de activiteit die we het afgelopen jaar hebben ingezet, de kostenstructuur te verbeteren, dat we daar beter gepositioneerd zijn in 2010. En in 2010 verwachten we ook al wat reorganisatie, maar niet in die mate zoals we die in 2009 gezien hebben.
En over de Benelux, hoe ga je daar nu naar die marge toe? Is het ook een kwestie van minder flexwerkers of echt selectiever projecten aannemen? Want u zegt ook de concurrentie neemt daartoe. Fransen trekken het land binnen.
Nou, een van de dingen die we begonnen zijn vorig jaar al, we hebben toen ook gemeld dat wij op basis van het productievolume wat we in 2008 hadden, veel te veel mensen hadden ingeleend. Dat betekent kwaliteitsverlies, dat betekent efficiëntieverlies, noem maar op. Dat is de reden geweest van die campagne ook begin afgelopen jaar. Nou, dat is al één manier om die efficiëntieslag te maken. En de tweede is toch met je management veel kritischer zijn in het aannemen van projecten. Geen projecten aannemen met van aanvang af te lage marges. En je veel meer concentreren op je technologie. En proberen om op die manier toch betere marges te maken met je klanten. Ook daarbij natuurlijk de steun krijgen van andere landen. Ik noemde u straks de afvalcentrale in Dordrecht als voorbeeld met Duitsland. Nu de Eemcentrale in het noorden van Nederland. Die samen met de Duitsers en de Nederlanders wordt gedaan. Dus je ziet dat we langzamerhand gaan we ook naar dat hogere technologiemodel in de Benelux, eigenlijk een beetje naar voorbeeld van Duitsland.
Ja, en kunt u op de overheid nog veel besparen met real estate, consolidatie of andere, ja, omdat je eventueel nog daar ook die overheid nog verder kunt snijden in de Benelux?
De grote stappen hebben we denk ik daar wel gemaakt, maar we zijn continu aan het kijken of je daar verbeteringen aan. Dus er wordt gekeken of je inderdaad kantoren kan combineren en dat soort zaken. Ja.
Ja. En het afstoten, disposals? Kleine activiteiten zonder marge. We zagen onlangs een verkoop.
Ja, nou, die verkoop was natuurlijk een bedrijf die in producten deed. Die eigenlijk niet past in onze strategie. Dus dat is eigenlijk voor ons de hoofdreden dat we dat bedrijf verkocht hebben. Brandblusapparaten. Ja. En we zien eigenlijk geen andere. Ik denk dat het hele bedrijf enorm gefocust is. Dat we eigenlijk alles in onze core business activiteiten past.
Maar wel het bedrijf overigens, dat brandde met een marge die hoger lag dan onze marge die we nu gemiddeld binnen Imtech maken.
Hoor. Okay.
Een geweldige marge, maar en eigenlijk ook een activiteit waarvan we zeggen, ja, past die wel of past die niet bij ons. Maar ook een activiteit waar we in Europa en in de wereld gewoon klein zijn ten opzichte van de grote spelers. En daarom een keer de conclusie getrokken hebben, enerzijds zijn producten past niet echt goed bij ons. En we kunnen nooit een grote speler worden op dat gebied. Maar het is wel een heel mooi bedrijf.
Robert van Overbeek, Chauffeur Amsterdam. Tweetal vragen. Nog even over de afname van het aantal medewerkers. ICT, Mobility, Marine. Of ICT, Traffic en Marine. 4%. Ik neem aan dat het volledig ICT is. Kunnen we dan aannemen dat jullie in ICT met zo'n 10-15% zijn gekrompen in ICT?
Ja, dat is nou, dit is natuurlijk de hele cluster, dus, maar het merendeel van de reductie zit in de ICT-stuk.
Oké, en dan nog een vraag over slide 37, die is inmiddels naar de bijlage verwezen. Volgens mij is het wel een terugkerende vraag. Voorheen gaven jullie met pijltjes aan hoe jullie de margeontwikkeling per cluster zagen. Dus licht stijgend, dalend of vlak. Misschien kunnen jullie een toelichting daarop geven, hoe jullie dat momenteel zien.
Nou, het heeft misschien ook te maken dat we zo dicht bij de 6% komen. Dat die pijltjes heel gevaarlijk worden. Ja,
ja daarom. We vonden dat ook eigenlijk toch, ja, staat hij nou zo horizontaal of een beetje schuin of wegschuin? Wat u hier aan kunt zien is dat we eigenlijk alleen maar in de Benelux die marge een beetje op hoeven te krikken om die 6% te halen. En dat is misschien nog een veel belangrijker boodschap. We zijn er gewoon, behalve in de Benelux. Op het moment dat we daar, als u uitrekent, op het moment dat we daar 4,5 maken en en de rest blijft op hetzelfde niveau, dan hebben we de 6% gehaald.
Maar voorzien jullie dus dan, behalve Benelux, dan een vlakke marge?
Nou, ik weet het niet. Ik denk dat het zou mij niet verbazen dan wanneer de marges in Duitsland verder omhoog kunnen. Het zou mij niet verbazen als we in Spanje, ondanks het feit dat het daar moeilijk is in dat verhaal van combinatie van werktuigbouw en elektroniek, toch weer beter worden. Ik denk dat ICT een moeilijk jaar gehad heeft, waardoor je zag dat de marge in die cluster toch van 6,5 naar 5,8 gegaan is. Op het moment dat dat wat aantrekt, dan zult u daar ook wel weer wat margeverbetering zien.
Bedankt.
Nou weet je waar we de pijltjes niet gezet hebben.
Ja. Pieter?
Pieter Zwinkels, RBS. Fantastische verbetering in de winstgevendheid in de Nordics. Maar ik zou toch graag willen weten ook wat de organische, natuurlijk jullie zullen dat geen organische groei noemen, maar de groei in sales in Czechisch, dus in Zweedse kroon geweest is van NVS. En of dat nog steeds in lijn is met jullie verwachtingen. En of daar misschien dus ook de algehele marge wel wat omhoog zou kunnen. Tweede vraag is even een technische vraag. Boudewijn, zou je kunnen uitleggen waar de net financial cost precies uit bestaan dit keer? Dus positief, negatief en misschien pensioenlast. Derde vraag is, vorig jaar melden jullie een war chest van 150 miljoen euro voor acquisities. Nu zie je natuurlijk dat de net debt is afgenomen en de EBITDA is toegenomen. Wat hebben jullie nu in jullie gedachten voor war chest? Dat waren mijn drie vragen.
Ja. Nou, misschien over Scandinavië. Wat we ook eerder hebben aangegeven, dat we gezegd hebben, het management die pas bij de familie was van, hey jongens, wij zijn een bedrijf die gaat voor de marge en niet voor de volumes. Dus de duidelijke instructie was voor Hakan en zijn mannen van, hey, de 8% die jullie in de historie maakten, die verwachten we nu ook. En dat hebben ze gelukkig gedaan met de 8.1. Verder hebben we natuurlijk een currency impact met de Zweedse kroon. Als je ziet dat de currency impact op de EBITDA is ongeveer 3,5 miljoen. En op de revenues is het tussen de 40 en 45 miljoen, zo uit mijn hoofd. Dus als je SEC naar SEC kijkt, dan hebben ze ook daar enorme goede performance gehad. En ook duidelijk aan ons request voldaan om die 8%, wat bij ons bovenop het lijstje stond, om ook in totaliteit aan de 6% marge. En je weet, als je een acquisitie gedaan hebt en een management die gefocust op marge nu ineens denkt van, hey, we hebben nu een aandeelhouder die gaat voor volume. Als je dat er eenmaal in zit, dan krijg je dat. Het duurt er heel lang voordat je dat eruit kijkt. Dus daar hebben we heel duidelijk van tevoren over gecommuniceerd. Van jongens, marge staat nummer 1. Op de financiële lasten. Van de 42 miljoen is ongeveer 29 miljoen op echte rentes. Die op de leningen zitten. Die we ook gedaan hebben voor de acquisities. Ander stuk is ongeveer 7 miljoen op pensioenen. En de andere 7 miljoen zit ongeveer in bankgaranties en currency impact. Dus dat betekent ook met die 29 miljoen wordt het basis voor de bankconvenant. En daarom kom je ook met de EBIT op de 7,3. Op de war chest, je hebt gezien dat we dit jaar wat minder geacquireerd hebben. Dat daardoor ook onze schulden hebben afgenomen. En daarom hebben we ook gezegd van onze war chest voor het komend jaar bestaat niet 150 jaar zoals we voor. 150 miljoen, 150 jaar, 150 miljoen, maar naar 200 miljoen.
Misschien nog één aanvullende vraag.
Dat had je zelf ook kunnen uitrekenen, of niet?
Nou, ik heb het toevallig eergisteren uitgerekend met Jeroen. En toen kwamen we iets hoger uit. Maar nog één aanvullende vraag over de Nordics.
Dat is investor relations. Hè? Die zit niet in een normale werk bij ons.
Nee, hij had het zelfs over net EBITDA maximaal twee keer of zo. Dus ik ging al uit van 2,5.
Dat klopt. Als je de sommetjes maakt van de 2,5, een van de ratio's, als je die gebruikt, dan kom je in ieder geval ook nog wat hoger uit.
Ja. Maar nog één aanvullende vraag dan over de Nordics. De orderportefeuille is gegroeid met grotere projecten. Zit daar dezelfde marge in dan de kleine projecten waar NVS bekend van was met de hoge marges?
Ja.
Oké.
Anders zouden we het niet aannemen.
Onze jonge vader in de hoek.
Ah, dag papa.
Ja, goedemiddag. Dirk Verbiezen, Camp&Co. Een paar vragen. Als je kijkt naar de prestaties van ICT, Traffic en Marine. Hebben de twee van de drie betere marges laten zien en één van de drie slechtere marges? Is dat het beeld een beetje waardoor de druk als op het geheel wat toch wel redelijk meeviel? Dat is de eerste vraag. Andere vraag is, wat zien jullie, als ik die uitspraak net hoorde over Duitsland, houdt het ook in dat daar de kwaliteit van het orderboek beter is, jaar op jaar?
Nou, misschien even over ICT, traffic en marine. Als je kijkt naar de EBIT ontwikkeling daar, dan is ICT lager, marine beter en traffic ongeveer op hetzelfde niveau.
En de orderboek in Duitsland?
Nou, dat ziet er wel redelijk uit.
Maar omdat het geheel, als geheel is het stabiel. Waar is het wat slechter dan?
We denken, als we kijken naar ons orderboek, dan is dat orderboek in zijn totaliteit voor Imtech niet slechter dan een jaar geleden.
Maar niet slechter kan ook iets beter betekenen.
Dat kan.
Toch, of niet?
Ja. Okay. Maar je moet ook voorzichtig zijn, hè? Want dat orderboek moet nog uitgevoerd worden. Hè? Dat is een estimate van datgene wat er aan marges verwacht wordt in dat orderboek. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk wel een projectorganisatie, dus we moeten die project ook nog allemaal even afmaken. Dus daarom zijn we daar ook wel wat voorzichtig in. Maar als we daar een statement over maken, dan is het niet slechter dan het orderboek een jaar geleden.
En jullie positie in Duitsland, waar u net van aangaf, die zien we sterker worden eigenlijk. Kunnen we nog verder versterken? Bedoelt u dan acquisities waarmee het totale mix voor klanten beter wordt? Of is het gewoon een kwestie van marktaandeel winnen van concurrenten?
Ik denk als we in Duitsland nog zouden willen groeien door acquisities, dan moet u toch denken echt aan de industrie. Chemie, petrochemie. Dan moet u denken aan activiteiten die we bijvoorbeeld in Spanje hebben. Voor een Cepsa, een Repsol. Dat hebben we eigenlijk in Duitsland nog niet. Dus als we zouden denken aan uitbreiding in Duitsland, dan is het toch echt in dat industriële stuk. In ons eigen marktgebied in Duitsland zijn we gewoon verreweg de grootste. En heeft het ook niet veel zin om daar nog acquisitie te doen. Als we acquisitie doen daar, dan zijn het toch niches op technologisch gebied.
Okay. Een laatste vraag. Hebben jullie last van vertragingen in projecten puur door het weer? Ik bedoel, je hebt toch wel redelijk exposure naar bouwprojecten voordat jullie echt aan de slag kunnen. Bij infra kan ik daaraan denken, gewoon gebouwen in het algemeen natuurlijk ook. Merken jullie daar vertraging al? Want de winteromstandigheden zijn vrij streng tot nu toe. Maar.
Nou is mijn tweede statement vandaag was.
Ik was iets later binnen, dat zal het geweest
zijn. Ja.
Dat vandaag zijn er twee dingen gebleken. Enerzijds dat dit bedrijf toch minder laatcyclisch is dan veel mensen denken. En vandaag is ook gebleken dat dit bedrijf toch iets minder bouwgerelateerd is als misschien vele andere mensen zouden denken. Dat heb je gemist.
Ja. Maar
we hebben wel last van de voorstoor. Absoluut. Ja.
Bepaalde stukken hebben we er last van.
In de gebouwde omgeving valt het over het algemeen wel mee. Omdat wij natuurlijk toch altijd pas wat later aan de slag gaan. En over het algemeen zijn dan de bouwplaatsen tegenwoordig toch wel dicht. Mm-hmm. En goed verwarmd. Maar bijvoorbeeld aan de infrakant, de inframarkt in Nederland, ligt bijna al 6 weken stil nu.
Ja. Dank u wel.
Ja.
Ja, Luc van Beek, Peterkam. In de presentatie verwees je naar een aantal terreinen waar je voordelen had van de extra investeringen van de overheid. De verwachting dat op termijn de overheid wat gas terug zal nemen en gaat bezuinigen. Op welke gebieden verwacht je dat daardoor geraakt te worden?
Nou, bijvoorbeeld in de inframarkt. Hè. Als je kijkt naar de inframarkt in Nederland, wat er allemaal aan het gebeuren is, die is compleet overspannen. Er is veel meer werk dan wat er überhaupt gedaan kan worden voor 2010 en 2011. Geldt voor ons ook. Dus we zijn daar een kolossale orderportefeuille aan het opbouwen. Maar je moet er wel voorzichtig mee zijn, want je moet het ook nog een keer allemaal maken. Dus daar zie je, dat zal in 2012 en volgende minder zijn. In Engeland zie je natuurlijk geweldig veel investeren van de overheid. In scholen, ook hard nodig, in de zorgsector. En ook dat zijn natuurlijk toch dingen die tijdelijk zijn. En waarvan wij verwachten dat na 2010 misschien wel wat minder zou kunnen gaan worden.
Dank u wel.
Nog andere vragen?
Ja. In Zweedse kronen heeft NVS een lagere omzet gerapporteerd, mede bewust door meer op marge te focussen. Wat zijn de verwachtingen voor dit jaar?
Nou, ik denk dat met de versterking van de orderportefeuille dat we toch heel positief zijn van hoe de Nordic zich zal ontwikkelen in 2010.
Vorig jaar heeft u ook gezegd dat voor de Benelux een hogere marge werd verwacht, voor 3,9. Nou, dat is stabiel gebleven. met de focus die u nu aanbrengt in Nederland, durft u die uitspraak te herhalen?
Dat het hoger, nou ja, we hopen dat er op de duur toch wel een 4 voor komt, anders kom je nooit richting 5.
Ja. U heeft al gedeeltelijk de valuta-impact verklaard uit Zweden. Blijft er een restantje over Polen en Engeland? Kunt u daar toelichting op geven op omzet en op het niveau?
Ja, ik denk de currency is 3,5 in Scandinavië, 1,5 in de UK. En de rest is verdeeld over zowel een stukje Polen, een stukje ook in ICT.
En van de omzet?
En de omzet was 45 in ja. Scandinavië. En de rest is ongeveer verdeeld over de andere divisies. Ik denk de UK 25, 30. En de rest over de kleintjes.
Het totaal was die 94 die u gezien hebt. Ja.
Ja. Nog andere vragen? Ja, Thijs.
Over Bilfinger Berger, die is hele campagne begonnen met afstoten van bouwactiviteiten en meer focus op construction services.
Dus wij zijn niet geïnteresseerd.
Nee, dat is ook niet de vraag. Is dat zeg maar jullie kant op? Is dat iets wat bij jullie de directiekamer binnenkomt? Of is dat nog steeds compleet anders en zou het wel eens 5 jaar kunnen duren voordat ze überhaupt...
Ja, ik denk dat als je kijkt naar, ook als je vraagt aan onze Duitse mensen, Bilfinger Berger, die komen ze eigenlijk bijna nooit tegen. Die zitten echt in de zware industrie en piping en dat soort zaken. Dus veel minder in de markten waarin wij actief zijn. Maar het kan best zijn dat we ze in de toekomst meer gaan tegenkomen. Dat is een beetje afhankelijk van het feit waar zij die bouwactiviteiten, die gaan ze verkopen, waar ze die door gaan vervangen. Zijn dat activiteiten die dichter bij ons liggen? Of misschien ook niet. Dat was ook een van de persberichten waarin ze vooral wilde gaan focussen ook op het Verre Oosten en op dat soort regio's in de wereld. Nou, dat zijn nou niet bepaalde regio's waar wij de hoogste prioriteit aan stellen.
Nee.
Maar dat ze als bedrijf de bouwactiviteiten afstoten, dat vind ik heel verstandig.
Ja. Zover is de vraagstelling anders als voorgaande jaren. Was natuurlijk altijd van, wat gaan de bouwers doen in onze business? En blijkbaar is Bilfinger tot de conclusie gekomen dat onze strategie beter is dan de gemiddelde bouwer. En dat ze dus naar de core business hebben, zoals wij die ook hebben.
Ja.
Dus het zegt meer van over onze strategie dan de strategie van de Powers.
Ja. Ik had ook nog een vervolgvraag over de Benelux. Jullie refereerden aan die campagne 400, 500 man erbij. Toch ook een hoop mensen weg. Is dat nou toch zeg maar sales mix management? Of is het dat je jongere, goedkopere krachten binnenhaalt? Of is het gewoon uitloop?
Wat die campagne binnengehaald hebben, dat was ook de bedoeling. Was je ook op gericht, was technisch personeel. Gewoon ter vervanging van datgene wat we inlenen. En wat je nu in die kleine reorganisatie ziet, is dat we de afscheid nemen van indirect personeel.
Dus we hebben een kwaliteitsslag gemaakt.
Ja, dus geen subcontracting zeg maar, voor je marge. En dat is zeg maar gewoon het overgrote deel van die verandering. Ja. Oké, en nog een laatste vraag over ICT. Ik kan me herinneren dat ik een keer die offices heb gezien op een plaatje. En dan zag ik dat er heel veel in Zwitserland en Oostenrijk nog zaten. Ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland, is dat zeg maar ook iets wat noodzakelijk is? Of zou je daar nog iets aan kostenbesparing kunnen doen door dat we wat te centraliseren?
Nou, ik denk het zou zonde zijn in die stukken die goed draaien. Onze operaties in Oostenrijk met Ilse, heel succesvol. En Zuid-Duitsland met de oude Fritz en Maatschau is natuurlijk hebben een hele sterke positie. Waar je praat over een stukje van de recovery in de ICT, hebben die eigenlijk in het vierde kwartaal gezien in de Duits sprekende landen. En niet in Nederland, België of de UK. Voornamelijk in de Duits sprekende landen.
Ja, oké.
Dusan?
Dank u. Dusan van Leeuwen, Fortsbank Nederland. Er zijn geluiden dat het in de Engelse vastgoedmarkt langzaam maar zeker op een laag niveau ietsje beter gaat. Merkt u dat ook?
Ja, klopt. Ja, maar wel heel, heel voorzichtig. Maar dat zegt ook nog niet zoveel, want als je kijkt in de regio Londen was de vastgoedmarkt ongeveer tot nul gereduceerd. Dus van 0 naar 100 is toch wel een hele afstand hoor. Maar het is zo, het lijkt dat we daar aan de vastgoedkant door het dal heen zijn.
We hebben 2012 ook weer werk nodig.
Ja.
In dezelfde divisie. In Spanje. Ik meen me te herinneren dat in het verleden de mix daar wat van onderhoud naar projecten ging. Daardoor de marge werd naar beneden. Is dat een trend die we moeten laten doorgaan in onze modellen?
Nee, wat je in Spanje ziet is dat we nu grote projecten doen en minder doen aan stops en onderhoud. Dat de veel stops zijn uitgesteld in 2008 en 2009. Wij zijn redelijk optimistisch over 2010, omdat we zien dat er weer een aantal van die stops aankomen. En de margeontwikkelingen in die stops, als je dat goed kunt, zijn gewoon beter dan de marges in grote projecten.
Nog verdere vragen? Nee. Oké. Reuze bedankt.
Ja, bedankt allemaal.
En tot over 6 maanden.